Goedemorgen, of goedemiddag gemeente, luisteraars thuis. Hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk en ik heb voor u de liturgie voor de middagdienst van vandaag. Vanmiddag is onze voorganger, onze eigen predikant dominee Vogel en de organist is David van der Vlies. Ons aanvangslied is Na het welk mijn mededelingen, gezang 304. Dus het aanvangslied is gezang 304. Na het stilgebed Votum en Groet zingen we uit de oude berijming Psalm 133 vers 3. Dus uit de oude berijming Psalm 133 vers 3. Dan volgt het gebed waarna we de schriftlezing zullen hebben en vanmiddag wordt er gepreekt uit Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 11. Dus de schriftlezing is uit Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 11. Daarna zingen we Psalm 84 vers 2 en 6 uit de Nieuwe Berijming. Dus Psalm 84 vers 2 en 6 uit de Nieuwe Berijming. Dan volgt de collecte en de verkondiging met als thema de gemeenschap van Christus. Na de verkondiging zingen we gezang 303. Dus gezang 303 na de verkondiging. Daarna volgt de dankzegging en de voorbeden en de geloofbelijdenis. En ons slotlied van deze zondag is lied 113 uit Zingende Gezegend. En dat is het lied God in ons midden, Heer wij aanbidden met al uw kinderen wereldwijd. Dus het slotlied is lied 113 uit Zingende Gezegend. En dat is God in ons midden, Heer wij aanbidden. Dus we beginnen met gezang 304. En we zingen Psalm 133 vers 3 uit de oude berijming. De schriftlezing is uit Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 11. Daarna zingen we Psalm 84, de versen 2 en 6. Dan volgt de verkondiging en na de verkondiging zingen we gezang 303. En na dankzegging en geloofbelijdenis het slotlied lied 113, God in ons midden. Hier wij aanbidden. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze middagdienst. De gasten ook welkom, degenen die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren, ook welkom. Vanmiddag is onze eigen predikant, dominee Vogel, onze voorganger. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. Tijdens de verkiezingen ambtsdragers zijn vanmorgen 252 geldige stemmen uitgebracht. Door de gemeente zijn gekozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling de broeders Johan Bosland, Jan Dolaert en Willem Weller. En tot jeugdouderling broeder Arie Verblauw. En tot diaken de broeders Hans van den Burgt en Antonie Hogendoorn. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 304. Kerkenraad wens u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Dat lied willen we met elkaar zingen. Zo zingt. Het is zo simpel. Het hele evangelie is heel simpel. We maken er soms wel wat van en draaien er soms omheen. Maar deze drie regels die zijn zo belangrijk. En dat merk je altijd weer. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En als die liefde er niet is, dan kun je op je kop gaan staan, dan kun je andere dingen gaan doen, maar dan lukt het helemaal niet. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen en hij geeft het leven tot in eeuwigheid. En dat zie je overal. We gaan straks een gedeelte lezen uit de brief van de Filippenzen. En daarin gaat het ook over de liefde. Als het meest belangrijke. De liefde van God en de liefde voor God. En we bidden om Gods zegen. Laten we samen bidden. Heere onze God. Trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn. En dat we elkaar weer mogen ontmoeten, ook deze week dat al mochten doen, maar nu weer op deze zondag. En dat de Bijbel weer open mag liggen en dat we daarna mogen luisteren, omdat u daarin spreekt. En wat een eenvoudig lied is het eigenlijk, waar liefde woont, geeft u uw zegen. Wat een eenvoudig lied is dat en wat een eenvoudige waarheid is dat. En wat een eenvoudige vreugde is dat ook. Als we daarop mogen vertrouwen dat het nog waar is ook wat we zongen. Dat u uw zegen geeft. En als we zo zijn samengekomen hier vanmiddag in uw huis. En we komen hier met een hart vol liefde voor u en voor de ander. Dan mogen we ook erop vertrouwen dat u ons uw zegen wil geven. En we hebben dat ook nodig. Zonder uw zegen zal het niet gaan. En zonder uw zegen zal niets gedijen. Dat weten we. En daarom bidden we of u ons nabij wil zijn in het spreken, in het luisteren. Hier in de kerk. Maar ook als de kinderen straks naar de zondagschool gaan. En ook als we thuis meeluisteren. Of waar dan ook mensen samenkomen in uw naam. Maar dat het evangelie van u verkondigd mag worden. En dat we mogen merken dat uw liefde er is voor mensen zoals wij. We danken u dat we elkaar weer mogen zien na een periode van afwezigheid en dat ik in India mocht zijn. En we danken u dat u ons gespaard en bewaard hebt en voor elkaar bewaard hebt. Wees u ook in de komende tijd weer met ons. We bidden ook voor uw kerk in India. Een veel grotere kerk in aantallen, maar in verhoudingen een veel kleinere kerk. We bidden voor allen die getuigen willen zijn van uw naam in India. We bidden voor de kerken in Calcutta, in New Delhi, in Hyderabad, waar we waren. Wees u daar aanwezig en geeft u uw zegen. En geeft dat uw kerk daar mag groeien en bloeien. En ook als de vervolgingen toenemen, geef dan dat men het hoofd omhoog houdt en het steeds weer van u verwacht. We danken u, heren, dat we dat met elkaar ook mogen delen. En dat mensen daar niet meer zijn of minder zijn dan wij. En dat we allemaal aangewezen zijn op datzelfde van u. Uw zegen. En u geeft het waar liefde woont. Vervul ons met uw liefde. De liefde van Christus Jezus. Voor mensen zoals wij. Wees u ons zo nabij. Geeft u ons een goed moment met elkaar. En hoort u ons om Jezus wil alleen. Amen. Ja, dat vergat ik nog te doen. Ik moet u de hartelijke groeten overbrengen. Zo gaat dat. Dat heb ik ook maar gedaan terwijl u het niet gevraagd hebt. Maar goed, dan word je gevraagd om de groeten over te brengen. Dus ik heb de groeten van u overgebracht in de kerk van Calcutta. Dus dat, en dan hebben ze het wel gevraagd aan mij. Doet u de groeten ook aan hen? Ja, ik zeg, dat zal ik doen. Vergat ik het nog bijna. Maar u moet allen de heel hartelijke groeten hebben uit Calcutta. En ze vragen of u blijvend voor Calcutta wil bidden. Ik heb ook gevraagd of ze dat voor de kerk in Nederland willen doen natuurlijk. Want het gaat hier niet vanzelfsprekend goed. Zo is het ook. En het gaat daar ook niet vanzelfsprekend slecht. Zo is het ook. Maar ontvangen in ieder geval de hartelijke groet. Ik heb er vorige keer wat over geschreven, of op het blaadje geschreven, dat de vervolging in India toeneemt. Je leest dat ook wel in blaadjes van Open Doors en anderen. Dat is ook wel zo. Maar de grootste reden van de vervolging van de kerk is niet dat er een premier zit die fundamentalistisch hindoe is. Dat is die ook wel. En die probeert er echt wel een hindoestaat van te maken. Maar het grote probleem in India, in het noorden van India, en daarom ook het probleem vanwege de vervolgingen, is de groei van de kerk. Kijk, als de kerk niet groeit, dan is er geen probleem. Als er geen christenen komen in een dorp, nou, dan heeft een dorp geen probleem. Maar komen er wel christenen, dat geeft allerlei gedoe. En daar houdt men niet van. Men houdt niet van gedoe. Houden we in Nederland ook niet van. En daar houden ze daar ook niet van. Dus er zit ook een hele mooie kant aan de christenvervolging, om het zo te zeggen. Niet dat ik zeg van, nou laten we die ook hier maar introduceren. Maar u begrijpt het, hè? Als de kerk groeit, dan komt er een probleem. En als de kerk stabiel blijft, gelijk blijft, dan gebeurt er niet zoveel. Dan is het onder controle. Maar overheden houden niet van rare dingen. Het moet allemaal rustig blijven. En omdat het niet rustig blijft, daarom wordt de kerk ook wat meer vervolgd. En dat moet u niet vergeten. Als u nou bidt voor India en merkt van, ik lees daarvan over vervolging. Het is niet alleen maar negatief. Dank God voor de groei van de kerk en bid om groei van de kerk hier in Nederland. Dat doen zij namelijk ook daar. Maar we gaan een gedeelte lezen uit de brief van de Filippenzen. Dat hebben we woensdagavond ook al gedaan. Maar we gaan het nu ordentelijk doen en we beginnen bij het begin. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. En ik zal straks in de preek ook wat laten zien van India. Maar nu bedenk ik me dat de kinderen dan naar de zondagschool zijn. Ja. Ja, hoe moet ik daar dan mee? Hou je nog te goed dan een keer, hè? Het zo doen, ja. Filippenzen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diaken. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover de lezing uit de Schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. Nou, ik kijk even naar Jan. Misschien zou je de eerste drie toch even kunnen laten zien. Dat is voor de kinderen toch wel aardig. Even kijken. Nee, dat is een andere presentatie moet dat zijn. Deze heeft u al gezien, want helaas ben ik alweer terug. Of helaas. Ja, klinkt ook weer zo. Er moet nog een... Nou ja, dit is... Ik kan er wel iets meer over zeggen dan wat u... Oh, nee, dat gaat alweer voorbij. Maar die was een hele kleine gemeente. Het was op zondagavond dat we daar waren. Aan de andere kant van de gangers. En een hele kleine gemeente. Ergens drie hoog boven. Had een gemeentelid had haar huis ter beschikking gesteld van de gemeente. Een soort terras was het daar. En dat hebben ze overdekt. En daar hielden ze kerk. 20 vrouwen. Meestal vrouwen komen daar samen. Oh ja, deze. Ja, dit is een hele leuke foto. Kun je het zien? Nou, ik kan het hier ook zien. Wacht even, dat is makkelijk. Hè? Als u deze foto ziet, dit is genomen in Hyderabad. En daar heeft u uw geld aan gegeven, gedeelte van uw geld. Maar vorige keer heeft u geld gegeven aan een jongenshuis. En het jongenshuis staat er nog steeds, dankzij uw hulp natuurlijk. En, maar aan de overkant van die straat is nu ook een meisjeshuis gebouwd. En dit zijn de meisjes en er zitten erachter zitten ook de jongens, zie ik. Maar dit is de eerste groep meisjes. Er worden uiteindelijk een stuk of 50 meisjes die daar een plek krijgen. Dat zijn niet direct alleen maar weeskinderen, maar ook kinderen uit heel kansarme gezinnen. En die krijgen een plek om te slapen, om te eten, om naar school te gaan en opvoeding enzovoort. En daar hebben we dus ook een gedeelte van het geld aan gegeven. Het is heel mooi hoe ze daar leven. En het tweede dia. Het is heel grappig. Dit meisje, ze leven heel eenvoudig in dat huis. Want die kinderen komen uit heel eenvoudige gezinnen. En wat ze niet willen in dat huis is dat de kinderen een afschuw krijgen aan thuis. Want dat kan natuurlijk heel gemakkelijk als je ze een groot bed geeft en een grote kast. Je gaat naar de IKEA en je koopt een kast en alles voor die kinderen. En zijn ze weer helemaal blij. En dan krijgen ze goed te eten. Ze krijgen eigenlijk hetzelfde als thuis. Een groot bord met rijst. Een klein beetje groente. 1 keer in de week een ei erbij. 1 keer in de week een stukje vlees erbij. Zoals ze dat thuis, als ze geluk hebben, ook krijgen. En ze slapen op de grond. Een deken op de grond, een harde vloer. En daar slapen ze met elkaar op. En op de gemeenteavond zal ik nog wel wat meer foto's laten zien. Maar dit meisje, dat laat haar bezittingen zien. En iedereen heeft daar, alle meisjes hebben daar een koffertje. Er zitten al hun kleren in en ze liet het allemaal aan me zien, hoe netjes dat opgevouwen was enzovoort. Wel heel aardig. De volgende. Nou, waar ook geld naartoe is gegaan, dat is dit is in Calcutta. En dat was een jubileumviering van de organisatie waar we altijd naartoe gaan. Nou, zo'n organisatie die is altijd op zoek naar geld, het is niet anders. En ze hebben altijd geld nodig en er gebeurt heel veel goed werk. En dat komt vast helemaal goed. Ik heb niet precies nagevraagd waar het naartoe ging, maar dat zal vast goed komen. Maar dit was op een jubileumviering. Die gemeente bestond 30 jaar. En op een, dit zal op een maandagmiddag geweest zijn, denk ik, of maandagavond, moest de onvermijdelijke foto natuurlijk komen. Want als je naar India gaat, dan sta je heel vaak op de foto. Nou, even drie foto's voor jullie. Is dat goed zo? En dan moeten we maar een keer kijken of we het op een andere manier nog een keer doen. Hè? Dat je wat meer foto's te zien krijgt. Ja? Oké. Straks komen er nog in de dienst nog een paar foto's, maar daar moet ik ook iets over vertellen naar aanleiding van de preek, want dat is ook wel van belang. We gaan eerst nog, de kinderen mogen naar de zondagsschool en we zingen Psalm 84, vers 2 en 6. We zullen dat net andersom doen, denk ik. Eerst zingen en dat de kinderen daarna naar de zondagsschool gaan en dat er daarna gecollecteerd wordt. Straks na de preek zingen we gezang 303 over de ware kerk. Alle vijfde versen, maar we doen dat in wisselzang. Moet u zeggen, elke keer als ik in India geweest ben, neem ik wat andere gedachten mee. De eerste keer kan ik me nog heel goed herinneren dat het vooral mijn eigen shock was. Vanuit Nederland naar Indië gaan. Ik kan me ook wel herinneren dat ik het een keer vooral nagedacht heb over rijk en arm. En hoe je daar nou mee om moet gaan en zo. Wat me deze keer getroffen heeft is de verhouding tussen jezelf als individu tot de verhouding van jezelf tot de gemeenschap. Wie ben ik nou? Hè? En dan kijk je in Nederland en dan weten we zijn allemaal heel sterk ikgericht of heel individueel gericht, laat ik het zo zeggen. We zijn niet allemaal heel egoïstisch en egocentrisch, dat is ook weer niet zo. Maar wij zelf zijn wel de maatstaf van alle dingen. Wat wij zelf willen, doen we. En waar we zelf niet achter kunnen staan, doen we niet. He, onze dingen moeten authentiek zijn. He. Je moet iets van jezelf in de dingen leggen waar je mee bezig bent. In je werk, als dat niet gaat, ja, dan vind je het ook vervelend en dan kom je ook niet meer goed uit de verf. En het moet iets van jezelf zijn altijd. Nou, dat is heel, heel westers gedacht, dat moet je niet vergeten. Dat is echt iets van onze samenleving, van de westerse cultuur, heel sterk. Ik heb er altijd van gedacht van, nou dat is eigenlijk ook heel negatief. Want als je de Bijbel leest, dan gaat het vaak over een gemeenschap van mensen. En de kerk is bijvoorbeeld zoiets, hè? Een gemeenschap van mensen. De Heere God heeft ons niet achter een kastje gezet waar we allemaal een preek achter kunnen horen. Hij heeft ons bij elkaar gebracht in de kerk. Maar dat vinden we al lastig. Kerk zijn in deze tijd is heel lastig. Want we allemaal onze eigen dingen hebben, eigen keuzes maken en eigen dingen belangrijk vinden. En het moet wel allemaal een beetje matchen. Als het niet bij mij past, dan doe ik het niet. En ik ben zelf heel, heel belangrijk. Nou, als je daarover nadenkt vanuit de Bijbel, denk je van ja, maar die gemeenschap dan. Hè? Toch zit er aan dat heel gemeenschappelijke, en daar ben ik wel achter gekomen in India, ook iets heel pijnlijks. Om het zo te zeggen. En ook iets heel moeilijks. Ook een uitdaging. Het is niet vanzelfsprekend goed dat het allemaal, dat je de dingen beleeft vanuit je familie of vanuit je gemeenschap waarin je bent. Ik wou drie plaatjes laten zien. De eerste, ja, dat is een aardig plaatje. Deze student, die wilde een keer wat groter zijn dan wij. Hè, want hij stond een paar keer op een foto. En dan kwam hij tot zover ongeveer. Nou, dat wou een keer. Hij wil een keer zo hoog zijn. Nou, we hadden die foto eigenlijk moeten afsnijden, maar goed, u begrijpt het. Wat nou de aardigheid van die foto? Nou, dat is dat hij op dat krukje staat. Maar als ik nou iets vertel van die man, dan begrijpt u gelijk het probleem. Deze man die is in zijn dagelijks leven boer. Of hij was boer, is boer, daar kwam ik niet zo heel goed achter. En hij kwam uit een dorp in West-Bengalen. En hij, een klein dorp, een klein moslimdorp. In dat dorp was er geen enkele christen. En hij is op een gegeven moment naar een grote bijeenkomst geweest. En hij moest met iemand mee en hij is tot geloof gekomen. En ik zeg, prijs de Heer, halleluja, het is geweldig. Nou, dat is het ook natuurlijk. Er is in de hemel heel veel vreugde over één zondaar die zich bekeert. Maar voor hem wordt het er niet makkelijker op. En wij zouden zeggen van nou, fijn voor jou hè, dat jij nou dat geloof hebt. Fijn voor jou, nou, fijn dat ik er niet aan mee hoef te doen, maar fijn voor jou, het is goed voor jou. Nou, dat werkt daar zo 0,0. Want wat doe je als de rijstoogst er is, of andere dingen van het land gehaald moeten worden, wat doe je in zo'n dorp? Dat doe je met elkaar. Hey, je kunt dat niet in je eentje, dus je hebt elkaar zo hard nodig in de oogsttijd. Nou is hij zo dom om tot geloof te komen in de Heer Jezus. En wat betekent dat voor hem? Dat zijn buren, zijn dorpsgenoten zeggen van, je haalt de rijst zelf maar van het land. Met jou willen we niet meer te maken hebben. En wat betekent dat voor hem? Nou, dat hij het spul niet de grond uit krijgt op tijd. Dus die keuze die je maakt daar, die hebben met zo'n heel dorp te maken. Je maakt niet een keuze voor jezelf alleen. Je maakt ook die keuze voor je gezin. En je weet, mijn gezin, die gaat heel veel problemen ondervinden. Als ik ja zeg op de boodschap van het evangelie. Mijn gezin gaat eraan onderdoor, als God er niet zou zijn. Moet je groot vertrouwen hebben. En het vraagt dus ook echt heel veel van je. Het is niet zomaar een keuze waarvan mensen dus zeggen van, fijn voor jou, blij dat ik het niet hoef te doen. Wat doe je nou? Je bent onze buurman niet meer. Je bent onze collega niet meer. Dat is het verhaal. Dan kun je zeggen van, wat mooi die gemeenschapszin in India. Maar je begrijpt, er zit ook heel nare kant aan. Volgende foto. Nou, dat zijn een paar studenten, maar die jongen die naar u kijkt, of die man die naar u kijkt, dat is Rovindro. En Rovindro die komt uit Bihar. Dat is ook een deelstaat in India. En Rovindro die komt uit een zeer gegoede familie. De familie komt uit de Brahmanenkasten. Nou, dat is de hoogste kasten, de priesterkasten. Dat is een rijke familie. En had een goede opleiding gehad aan de universiteit. Geen armoede gekend, totaal niet. Goede opleiding, krijgt uiteraard een baan. Want hij komt uit een goede familie. En zo gaat het, een goede baan. Hij werkte bij de overheid, had een paar bodyguards bij zich altijd. Een auto van de zaak en chauffeur van de zaak. Ja. Dom van hem, komt hij met christenen in aanraking. En hij komt tot geloof. Baan weg. Nou, de auto, de chauffeur, de bodyguards weg. Oké, baan weg. Familie zegt, Jezus eruit, of jij eruit. Hij ging eruit. Dat betekent het. Je komt moederziel alleen te staan. Niks meer te vertellen. En wat je dan doet, en dat beseffen we niet half, die hele familie wordt te schande gemaakt. Jouw zoon, en jij bent nog wel een priester, hè, een brahmaan. Jouw zoon is een christenhond geworden. Jouw zoon. En de smet van Christus kleeft aan die hele familie. En iedereen neemt het hem kwalijk. Je neemt dus ook niet heel duidelijk een beslissing voor jezelf alleen. Je zegt niet van, nou kom, laat ik christen worden. En nou ja, pa, ma. Ze zeggen, nou ja, jij liever dan ik. Nee, je betrekt je familie erin. Je stort je familie eigenlijk in. Je haalt je familie naar beneden. En dan denk ik van, gemeenschap. Ja, dat is heel mooi. Familie, heel mooi. Maar het levert ook heel veel problemen op. En dat zien we ook bij de derde. Het meisje in Nederland, Jana heet ze, of Anna, dat vinden we makkelijker. Eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan nog een beetje vervelender. Ze was al uitgehuwelijkd, komt uit een hindoe-familie. Was al uitgehuwelijkd, of het huwelijk was gearrangeerd, zeg maar. Uit een heel gelovige hindoe-familie. Haar moeder offert aan de goden elke dag. Een altaartje in huis, bloemen voor de godheid. En heel nadrukkelijk betrokken bij het hindoeïsme. En zij is op zoek gegaan naar, wat is nou eigenlijk de filosofie erachter? En wat is nou de waarheid erachter? En daar is ze mee bezig geweest. Ze van alles over gelezen. Ze ging naar de universiteit. Kon gaan promoveren. En het duurde niet lang meer of ze zou kunnen promoveren. Maar ze raakt aan het lezen, komt dan ook een Bijbel tegen. Wat doet een Bijbel met je? Ja, een Bijbel, we zeggen het is het levende woord van God, hè? En dat was het ook voor haar. Door het lezen van die Bijbel is ze tot geloof gekomen. Nou, en toen is ze een kerk gaan zoeken. Die volgorde, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Een kerk gaan zoeken. is uiteindelijk gedoopt. Nou, de familie weet het nog niet officieel. Maar wat betekent het? Hè? Ze was, het huwelijk was gearrangeerd. Dat heeft ze afgeblazen, dat kon ze nog wel. Want dat zag ze niet zitten. En de ouders weten wel dat ze met het christelijk geloof bezig is. Niet dat ze gedoopt is, maar wel dat ze ermee bezig is. Maar de hele marktwaarde van het gezin en voor haar zusjes, die keldert. Wie wil er nou met iemand trouwen uit, nou die christen is, dat wil je al niet. En wie wil er nou trouwen met iemand waar iemand uit de familie christen is? En in India is het de gewoonte dat als je gaat trouwen, dat het meisje, of dat de ouders van het meisje een bruidsschat aan haar meegeven, de dowry. En zo wordt ze uitgehuwelijkd, zeg maar. Je neemt je eigen bruidsschat mee. Als je nou je dochter nog uit wil huwelijken, moet je een enorme bruidsschat meegeven. Want wie wil er introuwen in zo'n familie, zo'n besmette familie? Nou, dat heeft me vooral bezig gehouden, die drie dingen, hè? Die drie mensen. En dan kom je erachter, hè, van, ja, gemeenschap is prachtig, familie is prachtig, individu, dat kennen ze daar niet. En dan denk je van, ja, dat kennen ze daar veel minder in ieder geval. Daar zitten wij veel meer aan te denken, ik maak mijn eigen beslissingen, dan denk je van, ja, dat heeft ook wel zijn voordelen. Als ik een beslissing neem, dan, ja, mijn familie kan het jammer vinden of naar vinden, vervelend vinden, maar we worden er niet op aangekeken. De sociale controle is wat dat betreft er eigenlijk niet meer. Vroeger veel meer natuurlijk dan nu. Als je erover nadenkt, denk je van, ja, maar zo was het in de tijd van de Bijbel ook. Zo was het ook in Filippi daar. Ook een familie, een stokbewaarder, Lydia met haar hele huis. Je zegt, ja, Lydia komt tot geloof, hè, die purperen verkoopster. Ja, ze komt tot geloof. Maar ze laat zich dopen met haar hele huis. Die stokbewaarder, die cipier, hè, waar Paulus in de gevangenis terechtkomt. En waar Paulus gaat zingen en dan gaat de aarde beven. En hij wil zelfmoord plegen, maar hoe kan ik behouden worden? Nou, je moet op de Heer Jezus vertrouwen en dan word je behouden. En dat doet hij. En dan laat hij zich dopen met zijn hele huis. Nou, dat is, wij zouden zeggen, waarom komt die stokbewaarder niet zelf alleen tot geloof en laat hij het daarbij rusten? Nee, maar zijn hele familie wordt gedoopt. De hele familie hoort erbij. Ik zeg net van, dat is soms lastig, maar het heeft ook iets heel moois. Als je met mensen praat, ze vragen ook altijd, ben je eerste generatie christen of kom je uit een christelijke familie? He, dus met andere woorden, ben je zelf bekeerd of is dat al in het verleden gebeurd? En dan vraag je dat wel eens, van hoe zit dat bij jou? En dan zeggen veel mensen, nou, first generation christen, dus de eerste generatie. He, we zijn zelf tot geloof gekomen. En mijn broer is tot geloof gekomen en mijn moeder is tot geloof gekomen. En mijn vader is tot geloof gekomen. Maar mijn zus helaas nog niet. In één adem, hè? Iets van, niet alleen ik, maar ook mijn huis. Mijn hele gezin hoort erbij. En als er iemand zegt van, ja, ik ben de enige van onze familie, dan kijkt iedereen hem aan. Dat is wel heel erg, dat je de enige bent uit je familie. En dan zie je van zo'n gemeenschap, dat je zo'n gemeenschap hebt waar wij allebei allemaal vragen aan kunnen stellen van, is dat niet te benauwend enzovoorts. Maar dat je het ook merkt van de hele grote betrokkenheid van de familie, van een persoon bij zijn familie. En als ik aan Anna denk, meisje hier, dan denk ik ook, ja, we hebben een hele discussie gehad, dat is wel heel aardig, een hele discussie gehad over de vraag van, wanneer moet je nou je ouders vertellen dat je gedoopt bent? Nou, en dan krijg je zo'n discussie zoals je die hier in Nederland ook hebt, hè, weet je wel, van de mensen die zeggen van, je moet het gelijk vertellen, je moet radicaal zijn en dat moet gelijk gebeuren. En iedereen moet duidelijk weten dat je christen bent en je moet gelijk, met andere woorden, op je balkon een spandoek hangen van, ik ben gedoopt. Anderen zeggen van, nou, zo hoeft het ook weer niet. Ja, dat is gewoon een Nederlandse discussie dus. Hè. Een hele mooie discussie over gehad en eigenlijk was haar gedachte en haar wil, als ik dit nou forceer bij mijn ouders, dan ben ik ze kwijt. Maar ik wil een moment vinden dat ik ze te open kan vertellen. En ik hoop en bid dat ze mijn keuze volgen. Want dat is, het is niet mijn keuze alleen, het is voor mijn familie en mijn vrienden. En iedereen mag het dan wel weten, maar ik zoek het moment. Nou, zo zit je wat na te denken. Wat is nou gemeenschap? Wat is nou je eigen beslissing? Wat is nou mijn eigen ding alleen? En wat is nou de zaak die ik mee moet nemen in mijn leven? Als Paulus het erover heeft aan die gemeente van Filippi, dan dankt hij elke keer, schrijft hij. En waar dankt hij nou voor? Hij zegt niet, dankjewel Lydia voor dat je me opgevangen hebt in je huis. En dankjewel voor het lekkere eten. Stokbewaarder. Nee, waar hij God voor dankt is aan hun deel hebben aan het evangelie. Vanaf de eerste dag af tot nu toe. Daar dankt hij voor. Dat ze deel hebben aan het evangelie. En wat is dat nou, deel hebben aan het evangelie? Dat is meer dan dat je zegt van nou, ik zit in de kerk en ik hoor het evangelie. Dat is niet deel hebben aan het evangelie. Dat is toehoren zijn van het evangelie. Dat is wat anders. Dat deel hebben aan het evangelie is dat je zegt van, ik heb deel aan de genade die daarin verkondigd wordt. Ik heb ook, bijvoorbeeld de Nederlandse of de Nieuwe Bijbelvertaling, deel aan de verspreiding van het evangelie. En Paulus dankt dat die gemeente zo is en zo was. Vanaf het begin. Dat ze deel hadden aan het evangelie. Dat het evangelie niet iets was wat ze zomaar los hebben gehoord en los hebben meegenomen. Maar dat het iets was van hun leven. Van hun hele bestaan. En dat ze daarin meegenomen werden en dat het evangelie hun leven was. Het was niet alleen Paulus' taak, zeg maar, om het evangelie te delen. Het was hun genade. Genade gegeven om te delen. En nou zit Paulus gevangen in Rome waarschijnlijk. En het is al zo'n 12, 15 jaar later, als hij deze brief schrijft, dat hij daar binnenkwam. Maar ze zijn steeds in contact gebleven. Niet alleen omdat ze Paulus wel aardig vonden. Maar Paulus was af en toe helemaal niet aardig, volgens mij. Maar omdat ze iets merkte van hier klinkt het evangelie. En hier wordt het evangelie gedeeld. En dit is van zo groot belang voor ons. Het deel hebben aan het evangelie is zeggen en zien dat het evangelie, de blijde boodschap, de goede boodschap, de grond van je bestaan is. Waardoor heeft het leven zin? Ik denk dat dat de vraag is en die zie je bij Anna en bij anderen. Waardoor heeft het leven zin? Waardoor heeft het leven zin bij die boer? Nou, als hij slim was, zouden we zeggen, houd even onder de pet, hè, dat je christen bent. Dan helpen ze je nog met de oogst. Denk je niet? Waardoor heeft mijn leven zin? Doordat ik Christus ken. Alleen daarom heeft mijn leven zin. Kan het ook anders? Ja, het kan anders, maar eigenlijk bij een christen kan het niet anders. Bij een christen kan het eigenlijk niet anders. Als je zegt van mijn leven heeft alleen maar zin door Christus. En als je denkt van ja, nou zo is het ook niet, dan moet je wel bij jezelf te raden gaan. Hoe belangrijk is hij voor mij? Ja, je kunt zeggen van ja, mijn leven heeft zin hierdoor en daardoor. En dat zie je ook bij mensen om je heen. Dat is natuurlijk zo. Er zijn niet mensen die helemaal, als je niet naar de kerk gaat, dat je doelloos en zinloos door het leven gaat. En zegt van ja, wat is het doel van mijn leven? Ik weet het niet. Er zijn heel veel mensen die vinden het doel van hun leven in de dingen die ze doen gewoon. En in het plezier dat ze beleven of in het bijdragen aan de samenleving. Maar begrijp, als je die drie mensen ziet, dat je zegt van ja, maar deel hebben aan het evangelie, deel hebben aan de genade, deel hebben aan Christus, dat moet meer zijn dan zomaar iets. Hierdoor heeft mijn leven zin. Ik denk dat het net zoiets is als dat je verliefd op iemand wordt en dat je zegt van ja, maar alleen bij die persoon heeft mijn leven zin. En anders is het niks. En een ander zegt, ja, maar daar heb ik niks mee. Ja, dat is jouw probleem dan. Maar of niet, nou ja, dit is mijn leven. Ik heb iets met hem. Ik heb alles met hem. anders dan zou zij geen christen geworden zijn. Als het zomaar een franje aan haar leven was. En zou die boer niet gezegd hebben, laat ik maar christen worden, ik kijk wel uit. En was Rovinder ook niet zo geweest dat hij zegt van, nou ik geef heel mijn leven op. Nee, natuurlijk niet. Omdat er iets is wat alles verder te boven gaat. Zoals die koopman die schone parels zocht. En die ene parel wist te vinden. En alles over had voor die ene parel. En dan zeggen ze, ja dat is mooi. En je ziet het gebeuren daar. Mensen die moeten knokken om zich een plek te vinden in de gemeenschap van de familie. Om daaruit te breken. Ze weten, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar dit is mijn leven. Dan kijk je nog eens terug naar dat hele individuele van ons. Hè? Je eigen beslissing. Het wordt ons vaak wel heel makkelijk gemaakt. Je kunt zelfstandig je beslissing nemen. Mensen doen er wel eens een beetje meesmuilend over. Maar nou, die tijd is ook weer een beetje achter ons. Kijk, als je oprecht christen bent, dan word je ook wel vrij serieus genomen. In onze samenleving. Zo is het gewoon. Natuurlijk gebeurt wel eens wat minder. Maar we hebben geen last ervan. En iedereen kan hier rustig naar de kerk komen. Geen enkel probleem. En we kunnen kiezen. En je zou zeggen, dat is heel makkelijk voor ons. Maar het kiezen van ons maakt het ons ook heel erg moeilijk. En je ziet het aan hen. Het evangelie kost je echt wat. Hè? En wij kunnen bij wijze van spreken rustig naar de kerk gaan. Kerklid zijn. En we kunnen zeggen van ja, nou, ik doe er wel wat aan. Zonder dat het werkelijk veel betekenis heeft in ons leven. Ik zeg niet, moet je in India gaan, dan wonen alleen maar hele goede christenen. Want overal is er wel wat. Dat weten we. Maar dat individuele van ons, hè, waardoor we het makkelijker hebben om een keuze te maken, maakt het ook voor ons gemakkelijker om niet te kiezen. En als je gedwongen wordt om een keuze te maken, omdat hij je leven is, en wat dat betekent, en dat dat heel wat betekent voor je familie, voor je dorp. Als je zo in India rondloopt en je leest iets uit Filippi en het gaat over de goden in de tijd, dan weet je van, dat is een beetje de tijd van toen. Hè? India, de goden zijn overal. En je kunt ze offeren, je kunt geiten offeren aan de goden als je dat wil, je kunt bloemen offeren aan de goden, je kunt van alles doen aan de goden zijn overal. En dat was in Filippi ook zo. En het kostte wat bij de mens. Het kostte wat om los te komen van hun familie. Als die tegenzat. Kostte wat om los te komen van je werk. Als dat tegenzat. En dat was in Filippi ook zo. En dan begrijp je waarom Paulus dankt voor het deel hebben aan het evangelie. Dat hij niet zei, was fijn dat jullie christen geworden zijn. Maar dat je deel hebt aan het evangelie, aan de gemeenschap van het evangelie. Paulus roept iets wakker. Hij roept geen kerkmensen wakker. Maar hij roept christenen wakker tot deel hebben aan Christus. En zo is hij ook overtuigd. Zo is hij ook overtuigd dat hij, en dat staat in vers 6, dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat ook zal voltooien tot de dag van Christus. Dat is een mooie tekst, hè? Vers 6. Vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Christus. En dan denk je van ja, dat is een mooie tekst. En die hebben we vaak heel individueel uitgelegd ook. Hè? En je zegt van Psalm 138, de Heer is zo getrouw en sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Dan denk je, ja, wat hij in mij begonnen is, dat zal hij ook afmaken. Maar het gaat verder. Het is niet alleen met mij, het heeft ook te maken met de gemeenschap. Met het deel hebben aan Christus. Het deel hebben aan de gemeenschap van Christus. En wat Paulus nou juist benadrukt is niet dat we zomaar op onszelf staan. Maar dat Paulus hoop ziet. En een toekomstperspectief heeft. Voor die gemeente daar. Ik vertrouw erop dat hij die in uw gemeente een goed werk is begonnen. Dat zal voltooien. Tot op de dag van Christus. En hij kijkt ons niet alleen maar als individu aan. Hij kijkt ons ook als gemeenschap aan. En waarom is hij daar zo vol vertrouwen op? Niet omdat hij denkt, ja, God is zo. Maar hij ziet het gewoon gebeuren. Hij ziet het gebeuren dat mensen deel hebben aan het evangelie. Hij ziet het gebeuren dat mensen trouw blijven aan de dienst van God. Hij ziet het gebeuren dat mensen op de plek waar ze wonen en werken en waar ze hun dingen doen, dat ze het evangelie delen. Hij ziet het gebeuren dat ze in een gemeenschap van de kerk, dat ze het evangelie delen. Hij ziet het gebeuren dat ze het, evangelie delen op straat, hoe dan ook. Op je werk, met je collega's, met je vrienden op school. Dat het evangelie meer is dan dat van de zondag. En daarom is hij zo vol vertrouwen. Omdat hij ziet dat het evangelie wat doet. Vanmorgen was ik in Alblasserdam. Heel kleine gemeente. Die na moeten denken over, ja, hoe moet het nou verder? De gemeente wordt kleiner. Hoe moet het nou verder? En over dit gedeelte ook gepreekt. Andere tekst. Andere situatie natuurlijk. Maar hoe moeten we nou verder? Nou, dat is niet iets van een kleine gemeente alleen. Want dan zou je kunnen denken, ja, als we beneden de zoveel leden zakken, dan moeten we erover na gaan denken hoe we het gaan doen. Maar dat kan in een hele grote gemeente ook zo zijn. En de vraag is dan van, die vanuit India dan gesteld wordt van, hoe sta je in die gemeenschap? En wat kost het je, die gemeenschap? Wat kost de gemeenschap met Christus je? Wat heb je ervoor over? En dan kunnen wij erover nadenken. Dat is het lastige. Wij kunnen erover nadenken. Ja, wat kost het mij? Maar ja, als je net als Anna. Als je moet zeggen, dit kost me mijn familie. Of dit kost me mijn oogst. En het gaat er toch voor. Ook al zou de hele wereld instorten. Al zou mijn vlees en mijn hart vergaan. Toch blijft u de rots van mijn hart en mijn deel voor eeuwig. Als je dat kan zeggen. Dan wordt het evangelie iets wat je meedraagt in je leven. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Ik zeg niet van we moeten zo doen als in India. Ja, want onze samenleving is nu eenmaal anders. En we zijn nu eenmaal heel erg individualistisch bezig. En sommige mensen zijn wel heel erg individualistisch bezig. En sommige mensen wel heel erg. Als je deel aan Christus krijgt, dan betekent dat wat voor je. Deel hebben aan Christus is de grond, de vaste bodem onder je bestaan. Of het is niks. Het is geen drijfzand. En je kunt niet ergens een beetje op blijven staan. Het is de vaste bodem. Of het is niks. Maar de vraag van, niet van India. Maar de vraag vanuit Gods woord is van, wil je dan ook daarop staan? En wil je daaruit leven? Met je hoofd, met je hersens, met je hart, met je gevoel. Met je mond, met je handen, met je voeten. Wil je deelgenoot zijn? En als je dat weet, doet, dan zegt Paulus, dat weet ik wel. Dat God dat zal voltooien. Daar hoef je niet over in te zitten. Hij zal zijn werk heus wel voltooien. Daar hoef je niet over in te zitten. Als jij je voeten in zijn spoor zet. Nou, en hier in Filippenzen zien we zo'n gemeente. Die zo'n gemeente naar voren komen. Met heel gewone mensen, net zoals u en ik. Maar wel met families. Hè? Ja, die stokbewaren met zijn hele huis. Lydia met haar hele huis. Maar misschien ook wel mensen die zomaar alleen gekomen zijn. En die niemand meer hebben. Maar die toch gekomen zijn omdat ze zeggen van ja, waar moet ik anders naartoe? Ik weet het niet meer. Sinds ik u heb leren kennen, is al het andere zinloos. Nou, zo'n gemeente zie je. En Paulus zegt het ook hè, in Filippenzen 3. Dus hij zegt van, als ik nou kijk naar mijn leven, alles wat er is. Nou, dat heb ik allemaal op de vuilnisbelt gegooid. Want ik heb maar één passie. En dat is Christus Jezus. En voor hem heb ik alles over. En dan zitten wij naar te luisteren. En ik hoor het mezelf zeggen. Hè? En we zitten ernaar te luisteren. En je denkt, ja, dat zou wat zijn. Als we die passie in ons hadden. En dat begint natuurlijk met gewoon erom te vragen. Vergeet het niet. Je mag vragen om dingen die je bij jezelf niet vindt. Als je maar wel ervan overtuigd bent. Dat er maar één vaste grond in je leven is. En dat al het andere waar je op kunt staan. Uiteindelijk drijfzand is. In die gemeenschap kiemt een leven. Er is heel veel meer over te zeggen. Ik wil het hierbij laten. En ik hoop dat u het meeneemt. Hè? Mijzelf en mijn gemeenschap. En je denkt aan India. En je denkt aan Anna. En je denkt aan anderen. En je denkt. Wie ben ik? Waar ga ik voor? Wat is nou de vaste grond onder mijn voeten? Heb ik daar dingen voor over? Heb ik daar mijn leven voor over? Is hij de enige? Of leef ik voor wat anders? Moet het hier niet wat moeilijker worden om dat bij mezelf weer wakker te krijgen? Moet het niet in mijn leven? En soms zou ik dat wel willen. Hè? Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat je denkt dat moet opgeschud worden. Zodat ik weer weet waarop mijn vertrouwen gegrondvest is. Nou, ik hoop niet dat dat echt nodig is. Maar dat je bidt om dat vertrouwen. Dat je zegt van Heere God. U zegt in uw woord, u bent de enige. Laat me daaruit leven. Want zonder u is er geen leven. Amen. zullen we samen danken en bidden. Dank u, Heere, dat we uw oude woord open mochten slaan. En dat we ook vandaag weer mogen horen dat het oude woord een levend woord is en dat mensen daarin het leven vinden. En dat mensen daar soms alles voor over hebben omdat ze niet anders kunnen, om dat te volgen. We danken u dat we dat ook weer mogen leren van andere mensen. En dat we zo verbonden mogen zijn, zoals we ook zongen, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dat we zo in staat zijn om iets te vatten van de grootte en de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte van uw liefde, die ons toch ook weer te boven gaat. We danken u, Heren, dat we zo ook dit weer meekrijgen. En we zoeken onze weg. We worden door niemand gedwongen. Wordt er een keuze opgedrongen aan ons. Het wordt ons ook geen strobreed in de weg gelegd. En soms is het voor ons dat te gemakkelijk. Omdat we daardoor ook zo heel gemakkelijk geen keuze maken. Omdat dat zelfs ook goed is. Dan kijken we naar anderen bij wie het veel meer moet betekenen om zo'n keuze te maken. En dan zijn we er soms jaloers op, ook al denken we, zo zouden wij niet kunnen leven. En daarom bidden we maar aan u, want u bent de God die over alle tijden en alle plaatsen gaat. En u bent niet de God die gebonden is aan één soort cultuur. U bent ook de God die onze cultuur kent. Of u ons vast wil grijpen. Of u ons nooit weer los wil laten. En als we het onszelf te gemakkelijk maken, of u ons dan het moeilijk wil maken, daar vragen we maar gewoon om. Dat u het ons moeilijk maakt om niet achter u aan te gaan. Daar bidden we om. En wat u daarvoor nodig hebt, Heere God, wilt u dat daarvoor maar gebruiken. Want we weten dat het evangelie de enige grond van het bestaan is. Heere, zegent u ons ook zo. En zegent u zo ook de kerken van India. Zo ongelooflijk veel mensen in India. En relatief zo weinig christenen. Zegent u uw kerk die groeit. En die het moeilijk heeft daardoor. Zegent u ook die drie mensen die we gezien hebben. Die boer. En Ravindro. En Anna. Helpt u hen in de keuzes die ze gemaakt hebben en die ze moeten maken. Heren, wees u hen nabij. Geef dat ze zich ook met ons verbonden weten. En dat ze zich gedragen mogen weten. Door het gebed van veel. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. In een totaal andere setting. Maar eigenlijk ook weer gewoon hetzelfde. Gewoon met een open Bijbel. En we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal afhankelijk van u. Heren, zegent u ons heel persoonlijk ook. De dingen waarmee we worstelen. De dingen waar we vreugde in vinden. Helpt u ons om de goede dingen te doen in ons leven. Wees u ons ook in de komende week nabij. In dingen die op ons pad komen. De mooie dingen, de verdrietige dingen. We weten lang niet alles wat er gaat gebeuren. Wees u ons een God van nabij. En geef dat we mogen staan in het evangelie. En dat we dat mogen delen. En dat we dat met ons mee mogen nemen. En dat we niet van slag af zijn als er moeilijke dingen gebeuren. Maar dat we onze kracht in u zullen vinden. En dat we zo sterk zullen zijn. Omdat we maar één fundament hebben. Geeft u ons dat allen. Stelt u ons tot een zegen. We willen ook bidden voor en u danken dat de verkiezingen voorspoedig mochten gaan. We bidden voor hen die gekozen zijn. Heere, geef ze vrijmoedigheid om goede keuze voor uw aangezicht te maken. En verblijft u ons door een ja-woord, maar we leggen dat ook weer in uw hand. Er zijn ook broeders die niet gekozen zijn. Heere, wees u ook hen nabij. Geef dat ze een weg mee mogen weten te vinden. Sterkt u ook hen. Helpt u ons in de dingen van ons bestaan. Ook als er grote dingen van ons gevraagd worden. Heren, we gaan hier weer vandaan. We mogen dat doen in de gemeenschap van Christus. Maak ons sterk in u. Maak ons sterk in elkaar. Dat we zo op uw gemeente mogen zijn en elkaar mogen meedragen. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en ons slotlied is lied 113 uit de bundel Zingende Gezegend. God in ons midden, Heer, wij aanbidden met al uw kinderen wereldwijd uw trouw aan mensen. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. prachtig lied over onze heiland, Jezus Christus. Neem het mee in uw hart en ga heen in vrede. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.